Zwammerdam.
Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje Amsterdamse wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Josta Bosma en de uitzending van vandaag gaat over de beweging die wij maken en hoe wij die bewegingen aansturen. Hier praat ik over met twee promovendi van de VU, van de faculteit Bewegingswetenschappen. En dat doe ik samen met mijn co-presentator Bouke Kok. Goedemorgen Bouke.
Goedemorgen.
En te gast zijn Annieke Beekjes en Nick Kluft. Annieke doet onderzoek bij kinderen die de hersenaandoening cerebrale parese hebben. Welkom Annieke.
Welkom, dankjewel.
En naast Annieke is Nick Kluft in de studio aanwezig. Nick, jij bent 2 weken geleden gepromoveerd. Van harte gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
En jij deed onderzoek naar het valrisico van ouderen.
Ja, klopt. Ja,
daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En Tessa Sparrenboom is vandaag ook aanwezig, onze columnist. Kan je al vertellen waar je het over gaat hebben vandaag?
Ik had begrepen dat het over de bewegingscoördinatie van ouderen en jongeren ging. Maar ik heb me beperkt tot de ouderen en om nog specifieker te zijn tot 1 oudere.
Okay.
Daar kan ik er nog niet over zeggen.
Nou, we zijn heel benieuwd, denk ik allemaal. We gaan jou zo meteen terug horen met je column. En Annieke en Nick, voordat ik het met jullie over jullie onderzoeken wil hebben, heb ik ook begrepen dat jullie op de VU kantoorgenoten waren.
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe ging dat eraan toe? Kunnen jullie een beeld schetsen, Annieke, hoe dat was?
Hoe ging het eraan toe? Nick was al een jaartje op de VU bezig, volgens mij, voordat ik kwam. Dus ik kan me nog heel goed de eerste dag herinneren dat ik binnenkwam en ik werd meteen warm ontvangen. Dus ik heb me altijd welkom gevoeld bij Nick op de kamer, zeker. En het was vaak vrij lax. We hadden hele goede koffie. Michel, onze andere kantoorgenoot, de Italiaan, die was van de echte espresso. Dus eigenlijk heb ik dat door hen wel leren drinken, ja.
Nou, dan valt de koffie misschien hier vandaag een beetje in het niet, maar
een beetje slap.
Oké. Okay.
We geven het door.
dan gaan we het nu over koffie is ook een serieuze zaak, maar over jullie onderzoek hebben. En we hebben het dus vandaag over kinderen en ouderen. En ik dacht dat het logisch was om in de chronologische volgorde te beginnen, dus van jong naar oud. Dus Annieke, jij doet onderzoek bij kinderen met een hersenziekte, cerebrale parese. En wat is cerebrale parese?
Nou, cerebrale parese, ofwel CP, is een aandoening waarbij de aansturing van de spieren door de hersenen niet goed verloopt. Als gevolg van een hersenbeschadiging die vroeg in de ontwikkeling is ontstaan. Bijvoorbeeld door zuurstoftekort bij de geboorte of vroeggeboorte. Dus het ontstaat in het eerste levensjaar. Ja.
En hoeveel kinderen hebben CP, dus cerebrale parese, in Nederland?
1 op de 500 kinderen ontwikkelt voor het eerste levensjaar CP. Wat dus ongeveer betekent dat per dag 1 kind de diagnose CP of cerebrale parese ontwikkelt. Ja. Zeg maar.
En wat zijn de gevolgen van die aandoening?
Nou, je hebt verschillende gradaties. Dus je hebt sommige kinderen gaan gewoon zelfstandig lopen en kunnen zich redelijk normaal redden in het dagelijks leven. Maar er zijn ook wat zwaardere vormen van CP. Kinderen die alleen kunnen lopen met een hulpmiddel of volledig rolstoelafhankelijk zijn. En de meest voorkomende vorm is de spastische vorm. Dat is ongeveer 70% van de kinderen heeft deze vorm. En dit is voornamelijk dat de spieren heel stijf zijn. Dus dat het heel moeilijk is om te bewegen. En een kleinere vorm is de dyskinetische of de ataxische vorm. En dyskinetisch is meer ongecontroleerde bewegingen. Dat is ongeveer 6% van de kinderen heeft die vorm. En ataxisch is meer stijve, ongecontroleerde bewegingen.
En je had het over de kinderen de diagnose ontwikkelen. Is dat dan aangeboren of komt dat door een ongeluk of iets dergelijks?
Nee, het is zeg maar zo. Ze hebben een hersenbeschadiging die ontstaat of in de buik. Dus tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte. Wat dus bijvoorbeeld door zuurstoftekort gebeurt. Of er kan bijvoorbeeld ook een hersenbeschadiging in het eerste levensjaar ontstaan door bijvoorbeeld hersenvliesontsteking. Dus dat is het risico wat die kinderen hebben op CP. Want ze hebben hersenbeschadiging in bepaalde gebieden. En dat heeft dus als gevolg dat zij CP kunnen gaan ontwikkelen. Maar ze hebben nog niet per se bij de geboorte al CP. Want het brein is heel plastisch, zoals we dat noemen. Dus het kan zich heel makkelijk aanpassen. Dus het is niet per se zo dat als kinderen een hersenbeschadiging hebben bij de geboorte, dat ze uiteindelijk ook de bewegingsaandoening CP hebben.
Oké, dus niet, het is een bewegingsaandoening, niet een hersenaandoening dan eigenlijk?
Of? Het is een hersenbeschadiging die als gevolg een bewegingsaandoening heeft.
Oké, dat is duidelijk. En wat onderzoek jij precies bij deze kinderen?
Het onderzoek naar kinderen met CP is deel van een groter onderzoek. Dus we willen echt de ontwikkeling van zelfstandig lopen in kaart brengen. Dus bij hele kleine kinderen. Dus het doel is echt om te kijken van wat gebeurt er in de aansturing van de spieren. En in het brein tijdens die ontwikkeling naar zelfstandig lopen toe. Je kan je voorstellen bij zich normaal ontwikkelende kinderen. Die gaan meestal lopen tussen de 11 maanden en de 16, 17 maanden oud. En dat is al best wel een grote range die daarin verschilt. Dus het is al een wonder soms hoe wij leren lopen, zeg maar. En bij kinderen met CP is dat vaak het geval dat ze of soms helemaal niet zelfstandig kunnen gaan lopen, of dat dat verlaat en vertraagd is in de ontwikkeling. Het algemene onderzoek wil graag kijken naar wat gebeurt er nou in die ontwikkeling van lopen. En bij kinderen met CP willen wij specifiek kijken van in wat voor manier verschilt dit nou ten opzichte van zich normaal ontwikkelende kinderen. Ja.
Maar kinderen zonder CP, hoe die ontwikkeling gaat, daar is ook nog niet alles over duidelijk. Of?
Nee, dat klopt. Maar we weten veel over de aansturing van de spieren in volwassenen. Ook daar kan nog veel meer over bekend worden, maar daar weten we al best wel veel van. Maar in die hele vroege periode bij kinderen is er wel wat onderzoek gedaan naar de aansturing, maar nog niet heel veel. Er kan nog veel meer bekend worden over wat doet het brein nou precies in de aansturing van die spieren en wat verandert er nou precies tijdens die ontwikkeling. En bij kinderen met CP is daar echt nog helemaal geen onderzoek naar gedaan. Dus daar wordt voornamelijk bij kinderen ouder dan 3-4 jaar gekeken naar wat daar gebeurt, maar die jonge groep is wel echt iets nieuws. Ja.
En is er dan ook nog een mogelijkheid dat je door het bestuderen van kinderen met CP, dus door een soort ontwikkeling waarin er toch iets mis is gegaan, iets beschadigd is geraakt, dat je ook de standaardontwikkeling beter leert begrijpen? Dus de ontwikkeling van kinderen zonder CP? Of is het echt gewoon puur om deze kinderen met CP beter te leren begrijpen?
Nou, uiteindelijk denk ik dat als we begrijpen wat er gebeurt bij kinderen met een hersenaandoening en wat daarin verandert, als je dat met zich normaal ontwikkelende kinderen vergelijkt, kun je natuurlijk ook beter begrijpen van als er iets niet werkt, waarom werkt dat dan wel bij zich normaal ontwikkelende kinderen? Dus ja, ik denk precies. Dat het zeker helpt om die combinatie te onderzoeken, ja.
En als je een onderzoek gaat doen, heb je natuurlijk een onderzoeksgroep nodig. En hoe selecteer je dan eigenlijk de kinderen die dan in aanmerking komen voor jouw onderzoek?
Nou, bij de zich normaal ontwikkelende kinderen is dat puur gewoon kinderen die geboren worden en die gewoon gezond geboren worden, dus niet te vroeg geboren zijn of een andere beperking daarbij hebben. En daar meten we ook echt al de stapreflex bij kinderen van ongeveer een maand oud, dus echt vlak na de geboorte. Dus in dat deelonderzoek, zeg maar, wordt echt de ontwikkeling van die stapreflex bij pasgeborenen tot de eerste stapjes, tot het zelfstandig lopen gevolgd.
En hoe vertonen die kinderen een stapreflex door?
Meestal is dat aangeboren, dat is gewoon iets evolutionairs. Dus als kinderen met hun voetje de grond raken, dan gaan ze automatisch met hun voet omhoog. Dus daardoor krijg je een soort van, net als dat je met je benen gewoon omhoog gaat bewegen en gaat stappen. Die reflex, zeg maar, hebben kinderen vaak nog. En het bijzondere is dat die reflex eigenlijk op een gegeven moment verdwijnt. En daarna moeten kinderen dus weer gaan leren lopen. Omdat die reflex is er, zeg maar, niet meer. Dus eerst kunnen ze een soort van reflexmatig lopen. Terwijl ze wel met ondersteuning natuurlijk.
Ja.
En daarna moeten ze weer zelfstandig leren lopen.
En hoe meet je dan die reflex?
Nou, je meet de reflex zelf niet, maar die kinderen die gaan lopen met reflex. En wij kijken in dit onderzoek naar de spier en de hersenactiviteit. Dus we meten, zeg maar, de spieractiviteit die optreedt tijdens dat lopen.
Ja.
Tijdens die beweging is dat eigenlijk.
En dat lijkt me best wel lastig om dat bij kinderen te kunnen meten. Ik bedoel, bij volwassenen dan plak je een soort stickers op de huid, waardoor we de spieractiviteit kunnen meten. En kan dat bij kinderen ook? Of, want die zijn volgens mij heel bewegelijk en dat lijkt me best ingewikkeld.
Ja, het verschilt heel erg per kind. Sommige kinderen zijn heel makkelijk en andere kinderen zijn heel moeilijk. En ook zeker per leeftijd. Want kijk, als je bij baby's die stickertjes op moet plakken, dat moet inderdaad ook. Alhoewel natuurlijk met baby's iets voorzichtiger zijn met de stickers erop plakken. We hebben wel speciale stickers die goed zijn voor de huid van kinderen, zeg maar. Soms moet je heel snel zijn. Dus gewoon ja, baby's van een paar maanden die huilen nou eenmaal snel en zijn snel moe. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat een kind nog niet eens 1 tot 2 uur wakker is soms. Dus dat is soms gewoon de periode waarin wij moeten proberen dat vast te leggen. Bij de iets oudere kinderen is het gewoon echt puur afleiding en er een spelletje van maken en het leuk maken voor het kind om het te doen. Waardoor het ook wat minder vervelend is voor dat kind om die stickertjes op te krijgen. En dat ze uiteindelijk ook gewoon meestal echt wel leuk vinden om te doen.
Oké, okay. Ja. Dus je moet wel goed met kinderen om kunnen gaan.
Dat komt er zeg maar een beetje bij, vereist,
bij
ja.
Dit onderzoek.
Ja. Ja.
En als je al die stickers op hebt geplakt, alle apparatuur hebt aangebracht, wat ga je dan hoe gaat het dan verder? Wat meet je dan en hoe zag het experiment eruit?
Nou ja, we meten inderdaad dus de spieractiviteit met EMG. Dat zijn elektrodes die we gewoon op de huid plakken en die daarmee de spieractiviteit tijdens het lopen meten. En we meten EEG, dat is de hersenactiviteit. Dus dat is gewoon een kapje die we op het hoofd zetten. En door gel en door geleiding wordt die hersenactiviteit gemeten. En tijdens zo'n meting, nou, het is wel, we hebben echt 5 computers volgens mij in zo'n ruimte. En het is best wel ingenieus, want alles moet natuurlijk tegelijkertijd gemeten worden. Terwijl het kind heen en weer loopt. En nou ja, wat je net al zei, kinderen doen niet altijd wat je wil dat ze doen. Dus het is ook wel vaak zo dat, nou ja, dat daar ook een spelletje van gemaakt moet worden. Dus dan oké, nou, dan gaan we dit naar de andere kant brengen. En dan zijn we daar. En dan oké, nou, volgende trial starten. En dan gaan we dit weer naar de andere. Dus ja, het is wel een spelletje. En vaak is dat voor ons ook heel leuk. Maar soms kost dat ook heel veel energie. Ja. Ja. Dus, maar ja, dat is de manier waarop we het meestal doen.
Ja. Maar sommige kinderen kunnen nog niet lopen. Want je hebt een hele je doet onderzoek bij echt hele jonge kinderen.
Ja, klopt.
Dus hoe pak je dat dan aan als je toch die ontwikkeling van dat lopen in kaart wil brengen?
Ja, we willen echt ook dat ondersteund lopen meten. Dus meestal ondersteunen we ze bij de romp, onder de armen of aan de armen zelf. Hangt er een beetje vanaf hoe sterk het kind zelf al is. En dan laten we ze gewoon stapjes zetten. En soms doen ze dat ook gewoon bij het over de grond lopen. Dus dan geleiden we ze over de grond. Maar we gebruiken ook een loopband bij kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen. En die loopband die beweegt natuurlijk gewoon. Dus dan gebeurt het vaak dat als je kinderen gewoon ondersteunt en soms met iets meer support en soms met iets minder, dat ze gewoon hun benen gaan bewegen. En dat is dan het ondersteund lopen.
Ja, zeg maar. Dus wel gewoon die loopbeweging. En
ja.
Ja, die wek je dan als een soort van
ja,
op. Ja. En wat zegt die spieractiviteit? Ja, hoe link je eigenlijk de hersenactiviteit aan die spieractiviteit? Of hoe is dat aan elkaar gelinkt?
Nou, momenteel ben ik zelf niet per se bezig met de link tussen de hersen en de spieractiviteit per se. Ik kijk vooral naar de spieractiviteit. Maar het doel is om echt, dat noemen we coherentie. Dus de samenwerking tussen de hersen en de spieractiviteit op hetzelfde moment te meten. Dus om te kijken of er misschien op hetzelfde moment op een bepaalde plek in het brein activiteit is als wanneer de spier ook wordt aangestuurd. Wat dus zou betekenen dat daar een link tussen zit. En specifiek, ik onderzoek, dat noemen we spiersynergieën bij het lopen. En een spiersynergie houdt eigenlijk in, je moet je voorstellen dat we tijdens het lopen heel veel verschillende spieren moeten aansturen. En er is het idee dat door middel van spiersynergieën die aansturing iets simpeler wordt. De spiersynergie is een groep van spieren die door 1 signaal uit het brein wordt aangestuurd. En dat we dus door middel van die spiersynergieën makkelijker die spiergroepen kunnen aansturen. Dus ik kijk specifiek naar de ontwikkeling van die spiersynergie over het lopen. Dus we weten zeg maar uit eerder onderzoek dat bij dat die stapreflex van die pasgeborenen, dat daar 2 spiersynergieën gebruikt worden. En dat zich dat ontwikkelt naar een wat complexere vorm van 4 synergieën als die kinderen zelfstandig lopen. En zo willen wij dus nu ook kijken hoe dat dan zit met kinderen met CP.
En heb je daar al, wat zijn daar je resultaten in? Heb je daar al conclusies uit kunnen trekken, zeg maar?
Nou, van het van eerder onderzoek bij kinderen met CP die dus al zelfstandig lopen en al iets ouder zijn, meestal boven de 4 jaar, weten we dat kinderen met CP minder spiersynergie gebruiken tijdens het lopen. Wat dus betekent dat ze eigenlijk een simpelere aansturing hebben van hun spieren tijdens het bewegen. En wat wij dus nu bekijken in die, of dat ook het geval is in die hele jonge groep. Dus voordat ze zelfstandig lopen en kort daarna. En wat we nu kunnen zien is dat het inderdaad ook het geval is al bij die jonge kinderen. En wat dat heel interessant maakt is dat dus ook gewoon een deel van die kinderen nog geen diagnose CP heeft. Maar op basis van hun hersenbeschadiging in ons onderzoek zitten. Dus dat het lijkt dat zelfs al zonder dat er per se een diagnose van CP is, er al een ander soort van aansturing van hun, nou ja, in het geval dat ik die spiersynergieën onderzoek, maar aansturing van hun spieren is tijdens het lopen. Dan wel ondersteund of zelfstandig.
Dus om het even samen te vatten, kinderen met CP die hebben een simpelere aansturing dan kinderen zonder CP.
Ja.
Ja. En wat is daar eigenlijk, het klinkt misschien heel gek, maar wat is daar het nadeel van? Want ik zou denken, simpele aansturing, dat klinkt makkelijker. Maar
het klinkt makkelijker, maar dat betekent dus ook dat je minder goed je beweging kunt uitvoeren. Simpeler aansturing betekent dus dat als je gewoon wilt lopen en een trap af wilt lopen, dan heb je die complexiteit nodig om die beweging te kunnen uitvoeren.
Met meer complexiteit bedoel je meer spieren op een ander moment aansturen?
Precies, ja. Dus je hebt één stap en daar zijn spieren op een verschillend moment actief. En kinderen met CP zijn dus niet in staat om die verfijndere motoriek uit te voeren.
Ja.
En dat lijkt dus al in een heel vroeg stadium zo te zijn. En de reden dat dat heel belangrijk is, is dus ook dat het voor kinderen met CP belangrijk is om al op een vroeg stadium te kunnen kijken wat er nou precies aan de hand is. Omdat dat brein op dat moment natuurlijk nog heel veel kan veranderen. Dus als we op een eerdere periode in het leven van zo'n kind kunnen ingrijpen, of het nou is met een behandeling of op een andere manier, dan is dat, zou dat heel veel kunnen uitmaken in de toekomst voor de verdere ontwikkeling van dat kind.
Ja. En maakt het eigenlijk nog uit, of kunnen jullie dat zien, op welke plek van de hersenen de beschadiging zit? Vraag ik me opeens af.
Ja, het maakt zeker uit voor de mate van CP die het kind heeft. Dus ook op een bepaalde plek zal een kind meer spasticiteit hebben. Terwijl als de schade op een andere plek is, dan krijg je een andere vorm van CP. Maar zo duidelijk geframed kan je het ook weer niet zeggen, omdat het brein dus nog heel erg verandert. Dus zeker hoe groter de beschadiging is, hoe grotere kans er is dat het kind meer moeite zal hebben in de loopontwikkeling. Ja. Maar als we dat al zouden weten op basis van de hersenbeschadiging, dan zou het natuurlijk allemaal veel makkelijker zijn. Omdat we dan al kunnen zeggen, dit kind gaat sowieso een CP krijgen. Maar dat is dus niet per se altijd het geval.
Nee. En is dan een soort van het einddoel van je onderzoek dat je dus aan hoe een kind het lopen ontwikkelt, of je dan kan voorspellen of iemand of een kind CP later krijgt? Of
het zou heel mooi zijn als het zou kunnen. Dat is niet per se het doel om te voorspellen. Kijk, als de diagnose eerder bepaald zou kunnen worden en dit kleine deeltje wat ik daaraan bijdraag zou kunnen helpen, dan zou dat heel mooi zijn. Maar het grootste doel wat ik nu op dit moment doe, is echt fundamenteel kijken, wat gebeurt er nou precies? En kunnen we daar iets mee? Is daar een verschil in? En kunnen we dat al op een vroege fase achterhalen? En wat er in ons onderzoeksproject ook gedaan wordt, is kijken naar, is er misschien bij deze kinderen een effect van behandeling op deze synergieën? Dus als kinderen een behandeling krijgen al in een vroege periode, kunnen we daar iets ook van detecteren in die aansturing? Of gaat dat toch op een andere manier?
Ja. En wat voor behandelingen zijn dat dan?
Nou, je kan al denken aan gewoon normale fysiotherapie. Dat is al een behandeling. Botox-behandeling bijvoorbeeld. Dat is de verslapping van de spieren.
Okay.
Of verschillende.
Want botox,
ja.
Mensen denken niet linken aan.
Nee, je kan je voorstellen, als je botox inspuit, dat verslapt je spieren, zeg maar. Dat gebeurt ook als je in je nieren. Gezicht iets in spuit. Dus botox in de spier spuiten betekent dat de spier minder spastisch wordt, dus minder stijf. Dus bij kinderen die spastische vorm van CP hebben, wordt vaak botoxbehandeling gedaan, zodat ze weer iets makkelijker kunnen lopen. Bijvoorbeeld omdat hun spier dan minder stijf is. Maar dat werkt op een gegeven moment uit. Ja. Dus dat duurt volgens mij ongeveer 6 maanden voordat er dan weer een nieuwe injectie gedaan moet worden.
Dus dat is dan eigenlijk een soort van ik zit even te denken hoe je dit moet vorderen. Want vanuit de hersenen worden eigenlijk soort van te veel spieren tegelijkertijd aangestuurd. En je gaat dus eigenlijk met die botoxbehandeling zorg je dat er dan minder spieren actief zijn. Dus je gaat eigenlijk tegen dat hersensignaal in. Of omschrijf ik dit nu op een hele rare manier?
Ik ben ook niet de expert in hoe botox precies werkt. Maar het idee is zeg maar dat er een constante reflexmatige spanning is van die spieren, die spasticiteit. En met die botox kan je dus inderdaad dat die constante reflexsignalen wat verminderen.
Ja, want je kan niet de signalen uit de hersenen aanpassen.
Nee.
Oké, dus je moet het op een andere manier.
Tenminste, dat moet kunnen we nog niet.
Nee, oké. Okay. Ja. En waarom wil je eigenlijk kinderen met deze aandoening onderzoeken en niet, want er zijn meerdere spierziektes natuurlijk. Mm-hmm. Waarom wilde jij je richten op CP?
Nou, wetenschappelijk gezien denk ik dat het voornamelijk het feit is dat het ook echt een hersenbeschadiging is, dat de oorzaak ervan is. Je hebt bijvoorbeeld ook andere genetische aandoeningen, maar die komen niet direct vanuit het brein. Deels ook omdat het is niet progressief, zeg maar. Dus de hersenbeschadiging is er en natuurlijk door de ontwikkeling van een lichaam kan het zich zwaarder gaan ontwikkelen, dat mensen moeilijker gaan lopen bijvoorbeeld. Maar de hersenbeschadiging zal niet uitbreiden. Dus het idee dat je er ook echt nog wat aan kan doen, zit er ook wel. Ik vind het gewoon heel interessant om te kijken naar wat is nou de relatie tussen die hersenbeschadiging bij hele jonge kinderen en hoe gaat dit zich nou ontwikkelen in een bewegingsaandoening, zeg maar. Dus ik ben van origine neurowetenschapper. Maar die beweging vind ik ook echt heel intrigerend. Dus bij die kinderen met CP, hoe dit zich dan kan ontwikkelen tot een bewegingsaandoening, vind ik heel interessant.
Ja, en over wat voor tijdspannen volg je die kinderen? Want een ontwikkeling, nou, dat kan heel ruim zijn natuurlijk.
Ja, klopt. Nee, in principe 2 jaar. En in die 2 jaar volgen we ze 5 keer. En bij de zich normaal ontwikkelende kinderen is dat wat meer straightforward, omdat die gaan sowieso voor de 2 jaar leren lopen. Dus die kan je ook echt volgen van ondersteund tot eerste stapjes. Die eerste stapjes meten we echt binnen 2 weken nadat ze hun echte eerste stapjes hebben gezet. Dus die ouders contacten ons dan. En vervolgens daarna het zelfstandig lopen. Mm. Bij kinderen met CP is dat iets ingewikkelder. Sowieso weten we natuurlijk niet zeker of zo'n kind ook echt CP gaat ontwikkelen als we die includeren. Dus als we een kind van 8 maanden includeren op basis van een risico op CP, omdat ze een hersenbeschadiging hebben, betekent dat niet per se dat zij of überhaupt zelfstandig gaan lopen. Want we weten niet hoe zware, hoe sterk de ontwikkeling achterblijft, zeg maar. Ja. Of we weten ook niet of ze misschien gewoon normaal gaan ontwikkelen en gewoon zelfstandig gaan lopen, maar niet de diagnose CP krijgen.
Ja, en je bent dus ook, als je die kinderen zo lang volgt, lijkt me dat je ook best wel betrokken bent bij die kinderen. En je ziet ook best wel zieke kinderen, of niet?
Ja, deels. Ja. Ja.
En hoe is dat dan? Ik bedoel, je hebt je onderzoek, maar dat is volgens mij lijkt me ook heel emotioneel als je die kinderen zo nauwgezet volgt.
Ja, in het begin denk ik wel dat ik daar wel soms, dan is het wel lastig. Dan krijg je gewoon een kind van 8 maanden die nog niet zelfstandig kan zitten. Of bijvoorbeeld gewoon het eigen hoofd nog niet helemaal recht kan houden. Dat is soms wel lastig om te zien. Maar eigenlijk wat daar meteen achteraan komt, is dat die kinderen gewoon ook maar kinderen zijn en eigenlijk nog steeds de grootste lol kunnen hebben in alles wat ze doen daar.
Ja.
Zo heb ik 1 voorbeeld van een meisje, daar hadden we vorige week de laatste meting mee. Die is nu 4,5, die volgen we al 2 jaar. Die loopt niet zelfstandig, maar die is vanaf het begin, vindt ze het zo leuk en die loopt in een loopwagentje en zegt, ik vind het leuk. Dus zeg maar, soms krijg je wel veel terug van die energie van die kinderen, dat ze dat ook gewoon leuk vinden om daar mee te doen. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk soms ook gewoon kinderen die weer in een ziekenhuis komen nadat ze er al zo vaak zijn geweest. En daar gewoon dat helemaal niet fijn vinden. En ja, dat is soms wel lastig ook om mee om te gaan. Ik denk, ja, waarom laat ik ze in godsnaam meedoen aan dit onderzoek? Ik bedoel, laat ze gewoon lekker thuis zitten en uitrusten. Maar uiteindelijk doe je het wel voor het grotere doel aan het einde.
Ja. En hoe reageren de ouders? Want daar heb je natuurlijk dan ook nauw contact mee.
We sowieso bellen we die ouders voor de inclusie van die kinderen, zeg maar. Dus we hebben contact met het ziekenhuis en ouders die dus een kind hebben gekregen waarbij het bij de geboorte niet helemaal goed is gegaan. Die zijn dan staan dan op de lijst, zeg maar, zodat ze eventueel mee kunnen doen aan het onderzoek. Het gebeurde wel vaak dat ik gewoon belde en dat die ouders zeiden, nou, ik vind het heel goed dat jullie dit onderzoek doen. Want ze willen natuurlijk wel dat kinderen die in de toekomst hetzelfde hebben als hun eigen kinderen, misschien dat daar iets beters voor is. Maar er zijn ook wel ouders die zeggen, ja, maar we vinden het gewoon te veel in deze periode, want we moeten al naar zoveel ziekenhuisbezoeken. Wat natuurlijk volledig terecht is en wat ook heel begrijpelijk is. Maar er zijn ook veel ouders die zeggen, nou, we vinden het echt belangrijk en we gaan meedoen. Dus de voornaamste reden dat zij meedoen is echt dat ze het belangrijk vinden dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Belangrijkste, ik ben natuurlijk geen arts, dus ik kan ouders niet vertellen hoe het gaat met hun kind. Dat is nou eenmaal niet wat ik kan. Maar wat je wel kan doen is gewoon vertellen wat wij doen en vragen hoe het met de kinderen gaat. En gewoon eigenlijk normaal contact hebben met die ouders. Ja. En vaak vinden ze het gewoon mooi om te zien wat we allemaal doen.
Nou, dat klinkt heel mooi en ook nobel ook om zo'n onderzoek dan eigenlijk te doen.
Zo voelt het ook wel.
Ja.
Alhoewel ik soms ook wel het gevoel heb van, ja, waarom doen we dus dit die kinderen aan? Dat is ook wel een gevoel wat er zit, natuurlijk. Ja. Daar kan je niet echt omheen.
Nee, en je bent nu je onderzoek aan het afronden. Je bent met de laatste stootjes bezig, toch?
Voor mijn eigen deel van het onderzoek wel, ja. Ja. Het onderzoek loopt verder nog steeds gewoon door.
Ja. Dus, en hoe vind je dat je nu die kinderen nu niet meer zo, je bent zo betrokken geweest. En
ja, dat is wel jammer.
Ja.
Ja, het is wel, ik vond dat heel leuk deel van het onderzoek. Dus het feit dat ik dat nu niet meer doe, is wel jammer. Alhoewel, ja, er zijn weer nieuwe mensen op het project die dat hartstikke goed overnemen. Dus dat gaat prima. Ja. En ik heb af en toe echt nog wel eens contact met die ouders of kinderen. Maar dat is wel een heel leuk deel van het onderzoek wat ik soms wel mis. Ja.
Ja. En hoe ziet de toekomst er nu uit? Wat wil je betrokken blijven bij dit soort projecten? Of?
Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Sowieso het onderzoek en zeker het onderzoek met CP heeft me wel heel erg gegrepen of zo. Hoe je het ook wil noemen. Dus ik zie mezelf zeker in de toekomst nog wel iets vergelijkbaars doen. Dus dat zeker. Maar ja, ik bekijk het om eerlijk te zijn nu ook een beetje van dag tot dag. Dus ik ben nog niet heel erg bezig met wat ik over een jaar doe. Maar zeker is dit wel iets wat ik mezelf in de toekomst wel ook weer zie doen. Ja.
Oké. Okay. Nou, dankjewel.
Ik vond
het mooi om te horen hoe je zo betrokken bent bij dat je niet alleen je onderzoek uitvoert, maar ook echt zo betrokken bent bij de kinderen. Het is heel mooi om te horen. En dan gaan we nu over naar de column van vandaag. Tessa, wil je het inleiden of ga je meteen van start?
Nee, ik denk dat ik meteen van start ga. Het is erg en now for something completely different.
Ja.
Maar goed, het is een inleiding op het volgende gesprek. Laten we daarop houden. Ja. Dat er oude mensen bestaan is iets wat iedereen onder de 30 zal moeten leren accepteren. Hoewel jong en oud de publieke ruimte al langer delen, is het terecht dat Radio Swammerdam nu eindelijk eens aandacht besteedt aan de manier waarop ouderen hun bewegingen coördineren. Nog niet zo lang geleden was het haast onmogelijk hier onderzoek naar te doen. Bejaarden maakten al om 7:00 ochtends een ommetje in het park of lagen op datzelfde tijdstip te aqua joggen in het zwembad, waarna ze de rest van de dag thuis in een makkelijke stoel zaten uit te puffen. Tegenwoordig kom je ze de hele dag overal tegen en is vitaliteit de hoogste deugd voor de 60-plusser. Je zag het aan Theresa May, die al dansend haar politieke carrière probeerde te redden. En je ziet het aan Herman Pleij, die deze week bij DWDD opeens op tafel sprong. Zogenaamd om zijn enthousiasme kracht bij te zetten, maar eigenlijk om te laten zien dat hij daar nog toe in staat was. Natuurlijk is dat niet echt een prettig gezicht. Het liefst zou je mee een plei een arm geven, naar een stoel begeleiden en vragen welk tehuis je moet bellen. Toch vallen hun dappere krachtinspanningen in het niet bij de sprongen van de man die in zijn eentje meer ouderen op de been krijgt dan Nederland in beweging, Henk Krol. Onlangs maakte Krol bekend nog zeker 4 jaar de kaart te willen trekken bij 50PLUS, mits zijn gezondheid dat zou toelaten. Of het hier nou ging om zijn fysieke of geestelijke gezondheid liet hij in het midden, maar riskant wordt het natuurlijk als de eerste het wel toelaat en de tweede niet. Dat dit eigenlijk nu al aan de hand is, werd pijnlijk duidelijk in een nieuwsuuruitzending van eind oktober. Wat was er gebeurd? Henk Krol had een reisje gemaakt. Dat klinkt misschien irrelevant, maar Krol was niet zomaar met een club leeftijdsgenoten in een bus naar Lombardije afgereisd, of op een riviercruise over de Moezel meegegaan. Nee, Krol wilde naar Azië, zoals jonge mensen ook naar Azië willen voordat ze dat hun maag-darmkanaal eigenlijk niet meer aan kunnen doen. En ergens in het Verre Oosten bleek nog wel een regering te zetelen die maar wat graag de vliegtickets en hotelovernachtingen wilde betalen. Taiwan, volgens de Volksrepubliek China een afvallige provincie, had in het verleden al honderden brieven naar willekeurige Nederlandse gemeenteraadsleden gestuurd, met de vraag of ze niet alsjeblieft een keer wilden komen kijken hoe goed zij het voor elkaar hadden in hun niet erkende land. Maar helaas, de volksvertegenwoordigers in Appingedam, Eersel en Heilo toornden niet aan de wil van Peking. Toen Krol zijn komst naar Taiwan bevestigde, liet het staatshoofd dan ook direct zijn stoffige ontvangstkamer opboenen, de kanonnen klaarzetten voor de eresalvo's en het leger een aantal nieuwe marsen instuderen. Eenmaal terug in zijn 2-onder-1 kapwoning toont Krol op zijn iPad trots de foto's van zijn staatsbezoek. Behendig swipt hij heen en weer langs de verschillende kiekjes die allemaal duidelijk maken dat hij werkelijk als een soeverein is ontvangen. Dit ben ik met de voorzitter van het parlement, hier met de minister van Buitenlandse Zaken en hier poseer ik met de premier. Oh ja, en dit is de homobeweging. Het programma zat echt stampvol. Toch horen we deze oude baas niet klagen en laat hij zelf zien hoe hij na een hele dag handen schudden nog tijd kon vinden voor zijn eigen doelgroep. In een verzorgingstehuis voerde hij met een aantal Taiwanese besjes een onbekende Oosterse danstentonelen. Het bezoek was al met al een daverend succes, al dachten de Chinese ambassade, Stef Blok en Xi Jinping daar vast anders over. Moeten we opa Krol voortaan dan maar thuis houden, gewoon omdat hij een gevaar voor zichzelf en de Nederlandse economie is? Dat zou toch zonde zijn? Hij is nog zo goed ter been. We gunnen hem alle seniorenreisjes van de wereld. En wat is nu 1 handelspartner en wereldmacht in vergelijking met het geluk van een man die heeft besloten ook na zijn 65e nog volop van het leven te genieten? Daarom moeten we ook in 2020 blijven nadenken over nieuwe bestemmingen voor Krol. Mogelijk kunnen we met behulp van het Nationaal Ouderenfonds een rondleiding over de Krim door Poetin organiseren. Of misschien kan Krol in Zimbabwe bloemen leggen op het graf van Robert Mugabe. Een man die tenslotte ook heeft bewezen dat leeftijd er in de politiek niet toe doet. Wat maakt het ook uit? We zetten Krol op het vliegtuig naar Noord-Korea. Een land dat weliswaar voor uitdagingen staat, maar wel de beste ouderenzorg ter wereld heeft. Of dat echt zo is, weet ik niet, maar stuur Krol erheen en je bent ervan verzekerd dat de oudste inwoner de eer krijgt om als het einde der tijden daar is de grote knop in te drukken. Volgens Krol snakte Taiwan naar aandacht vanuit het Westen. Maar het omgekeerde is veel belangrijker. Zolang Henk Krol naar de wereld blijft snakken, zal hij gelukkig oud worden.
Nou, wauw. Ik heb 1 vraag. Van waar de obsessie voor Henk Krol? Wat heeft die man in je losgemaakt?
Het is denk ik geen obsessie. Ik ben Henk Krol gewoon erg dankbaar. Henk Krol heeft ooit een column geschreven voor Propria Curis, het blad waar ik ook voor schrijf. En ik denk dat menig politicus daar niet aan zou beginnen. En hij deed dat wel. Daarom gun ik hem alles.
Een soort inbewondering is dit
zeker,
geschreven.
Zeker.
Ja, ja. Wat vond je van de column die hij toen schreef?
Oh, zijn column?
Ja.
Ik denk...
Wat vond je er zelf eigenlijk van? Ja.
Ik denk... we hadden gezegd dat het thema verbinding was. En ik denk dat hij zich daar goed aan heeft gehouden. Of zijn assistent. Dat weet ik niet.
Oké. Nou, laten we Henk Krol even... voor wat Henk Krol is. Want Nick, jij doet onderzoek niet naar Henk Krol, maar naar ouderen.
Ja, dat klopt, ja.
En... Tessa had beschreef ouderen als ongeveer 60PLUS, denk ik, net in je column.
Ja.
Wat was een ouder iemand in jouw onderzoek? Wat voor leeftijd had hij?
65 jaar of ouder.
65 jaar of ouder.
Ja.
En dit vond ik een mooie quote uit jouw promotieonderzoek. Want je hebt de kunst van het selecteren van adequate bewegingen onderzocht. Dus dan, wat zijn adequate bewegingen?
Ja, dus ik heb eigenlijk onderzocht hoe je door in het dagelijks leven eigenlijk beweegt. En je hebt een bepaalde fysieke activiteit. En als jouw bewegingen die jij in het dagelijks leven doet, past bij die fysieke, hoe goed je eigenlijk fysiek bent, dan ben je adequaat aan het bewegen. Dus als je dus bijvoorbeeld misschien meer vraagt van je lichaam dan je eigenlijk de fysieke capaciteit ervoor hebt. Ja, dan ben je misschien van je lichaam te veel aan het vragen. En dan ben je misschien jezelf aan het overschatten.
Ja.
Dus dat heb ik onder andere onderzocht bij oudere mensen. Om te kijken of dat bij oudere mensen zo is dat zij zichzelf adequaat inschatten. En zo niet, is het dan een relatie met vallen bijvoorbeeld.
Ja.
Er staat een plaatje van een jongen met een skateboard voor op je boek. Dat ligt hier.
Ja.
Wat heeft dat met de titel te maken?
Dus voor mij ligt mijn proefschrift. Dus met de titel De kunst van het selecteren van adequate bewegingen. En je ziet inderdaad een jonge jongen op een skateboard, maar zijn schaduw. Dat is een oudere man, een wat fragielere man met een stok. Dus dit suggereert eigenlijk dat diegene zichzelf misschien aan het overschatten is. Dus dat hij denkt dat hij dat hij dit nog allemaal kan. Maar eigenlijk, dus de schaduw geeft eigenlijk weer wat zijn eigenlijke fysieke vaardigheden zijn.
Oké, dus die jongen kan eigenlijk niet skateboarden.
Ja, misschien zou hij dat niet moeten doen, ja.
Oké. Okay.
Ja. En daarbij zijn er ook nog afleidingen te zien op op de koffer. Dus, dus hij wordt ook nog geperturbeerd, zoals we dat noemen. Dus we zijn,
hij wordt afgeleid met...
Afgeleid, ja.
En heb je dit zelf in elkaar... Ja, jammer dat de luisteraar dit natuurlijk niet kan zien. Maar het is heel mooi. Ja. En waarom ouderen? En bijvoorbeeld als ik op een skateboard stap en een halfpipe afga, dan overschat ik mezelf ook ernstig. Dus waarom ouderen en niet jongeren of gezonde volwassenen waar je naar hebt gekeken?
Nou, dat heeft eigenlijk twee redenen. Want ten eerste, als je ouder wordt, dan gaan dus wat... bijvoorbeeld je cognitie gaat achteruit, maar ook... je spierkracht en de aansturing, die wordt wat moeilijker. Dus de geleidingen van zenuwen en zo, die gaat een beetje achteruit.
Dat gaat langzamer dan op zo'n.
Ja, okay. Ja. En die combinatie, dat kan ervoor zorgen dat het moeilijker wordt om je bewegingen te selecteren of de juiste bewegingen te maken. En dit onderwerp wil bestuderen, dan heeft het dus niet zoveel zin om mensen die te nemen die alleen maar zichzelf goed inschatten. Want dan word je er eigenlijk niet gewijzer van. Je wil juist kijken ook van dus als je dit wil bewijzen, dan moet je ook kijken naar wat gebeurt er als iemand zich dus niet goed inschat. Dus dan daarvoor hebben wij gekozen om dit te bekijken bij oudere mensen. En daarbij is het natuurlijk ook zo dat oudere mensen ook vaker broze botten hebben. En dus heupfracturen of zo, dat komt heel veel voor bij vallende ouderen. En daar willen we natuurlijk ook wat aan doen. En dat is, dus als je jezelf dan een keertje zeg maar verkeerd inschat, dan bij een jongere is het dan misschien zo dat hij niet zijn been breekt. En ja, mocht hij zijn been breken, dan heeft hij vaak ook nog wel de kracht zeg maar om dat weer op te lossen. Terwijl bij een oudere zou dat echt wel tot ernstige gevolgen kunnen leiden.
Ja.
Zelfs soms in het ziekenhuis en daardoor ook weer misschien zelfs doodgaan. Wordt.
En je noemde dat bij ouderen de cognitie ook achteruit gaat. En,
ja.
Wat heeft dat dan precies voor invloed op bewegingen?
Je moet toch zeg maar kunnen bedenken wat je wel en niet kan. Ook al doe je dat misschien onbewust. Maar je bent dus constant eigenlijk als je in de omgeving beweegt aan het afwegen van... kan ik hier overheen stappen bijvoorbeeld? Kan ik dit stoepje opstappen? Kan ik het stoepje afstappen? Hoe hoog is dat stoepje? Dus er zijn enorm veel prikkels die je eigenlijk moet verwerken. En dat doe je dus middels je hersenen. En dat noem ik eigenlijk cognitie.
Oké. Ja. Ja. Je zei al net dat je wil dus eigenlijk met dat inschattingsvermogen maak je de stap naar het valrisico in kaart brengen. Het klinkt als namelijk een hele grote stap die je maakt in je onderzoek. En hoe heb je dat aangepakt?
Nou, ik heb eigenlijk niet helemaal precies zeg maar, het valrisico in kaart proberen te brengen. Maar ik heb meer gekeken van, als mensen zich overschatten, wordt het... kunnen we die informatie meenemen om een betere schatting te krijgen van het valrisico. Dus er zijn natuurlijk mensen die enorm veel, die hele complexe en ingewikkelde modellen maken van het valrisico. Dus bijvoorbeeld die geven mensen een klein apparaatje mee op de rug. En die dragen ze dan zeg maar een week. En de data die daar vandaan komt, kan je echt heel best wel nauwkeurig zeg maar, het valrisico. Dan moet je allemaal dingen combineren. Maar wij dachten van bij dat apparaatje zeg maar, nemen ze eigenlijk niet mee wat men nou doet in die omgeving. Dus je hebt dan wel een heel duidelijk beeld van wat iemand kan. Maar wat iemand doet in die omgeving, dat wordt eigenlijk niet meegenomen. Dus wij dachten, als je dus die informatie wel neemt, misschien kom je dan tot een nog beter... beter inzicht van wat het valrisico is van iemand. Hm. Ja.
En hoe onderzoek je zoiets? Want je kan mensen moeilijk laten vallen.
Ja, we hebben het toch wel geprobeerd om mensen te laten vallen in het lab. Maar ja, dus we hebben elke keer gevraagd van... Wat denk je nog bijvoorbeeld dat je hier overheen kan stappen? Denk je dat je denk je dat je jezelf nog kan opvangen als je bijvoorbeeld ergens van afstapt of dergelijke dingen? En
zo meet je dan eigenlijk
het. Zo meet je eigenlijk van wat iemand denkt te kunnen. Ja. En dat hebben we dan vergeleken met wat men daadwerkelijk kan. Dus daarna hebben we natuurlijk gezegd van ga het dan maar doen. En laat maar zien dat je dat kan. En als daar dus een verschil in zat, dan dat geeft dan aan dat iemand zichzelf misschien over of onderschat.
Maar dan gaat het heel erg over bewuste inschattingen. Terwijl als je je op straat manoeuvreert, dan ben je toch ook heel veel onbewuste inschattingen aan het maken. Dus je denkt toch, ik denk niet na over of ik wel of niet een stoepje op kan stappen. Ik weet niet, een ander soort een straat over kan steken. Een straat denk je misschien wel over na. Maar er zijn toch heel veel bewegingen die je maakt zonder actief de overweging te maken of je dat wel of niet kan.
Ja, dat klopt. En dus in mijn eerste, maar zeg maar het eerste wat ik net vertelde is als je iemand vraagt, dat is eigenlijk heel makkelijk te meten.
Ja.
Maar dus mijn eerste twee hoofdstukken in mijn proefschrift heb ik inderdaad gewoon gevraagd aan iemand van wat denk je dat je kan. Maar in het tweede gedeelte kijk ik eigenlijk meer van die beweging die iemand maakt. Kunnen we daar niet misschien iets vandaan halen wat dus weergeeft hoe iemand zichzelf eigenlijk inschat. En dat hebben we inderdaad, dus dat konden we doen door middel van een afstapprotocol. Dus we hebben gewoon met mensen gevraagd om van een klein stoepje zeg maar af te stappen. En dat kan je dus doen eigenlijk met een teenlanding of met een hiellanding. En waarbij een hiellanding eigenlijk heel, dit kost je weinig energie zeg maar, het kost je weinig kracht. Maar tegelijkertijd heb je wel iets meer balanscontrole nodig. Dus het is een meer risicovollere strategie dan bijvoorbeeld een teenlanding. Waarbij je eigenlijk heel erg nauwgezeten zeg maar, de balans controleert.
Ja. Maar dat zie je ook als iemand zo heel voorzichtig een trap afloopt. Dat je inderdaad zo in teen eerst.
Ja, teen eerst. Maar dat kost wel iets meer kracht, zeg maar. Dus je hebt meer spierkracht nodig in de enkels.
Hoezo is een teenlanding dan veiliger eigenlijk? Want je staat alle twee, land je op één punt. Ik zou denken als je je voet plat op de grond neerzet, is dat het meest stabiel of het veiligste. Maar dat doen mensen dus niet.
Nee, mensen stappen echt af op een hiel of een teenlanding. En we zien dus bijvoorbeeld als je mensen op een hoogte zet of zoiets dergelijks. Dus dan waardoor ze zeg maar bang worden en dus inderdaad echt veiliger moeten bewegen, dat ze dan echt meer teenlandingen gaan doen. Dus ze willen echt veiliger bewegen. En dat zien we eigenlijk ook. Dus als je de biomechanica eigenlijk bekijkt, dan is het een veilige strategie. Dus je hebt iets minder snelheid voorwaarts die je uit balans kan brengen dan bij een hiellanding. En bij een hiellanding heb je gewoon wat meer. Dus je krijgt als je van een hoogte afstapt, dan krijg je potentiële energie die kinetische energie wordt. Dus je krijgt geen maar snelheid mee. En dat zou je uit balans kunnen brengen. En dat heb je niet bij een teenlanding. Maar om nog even terug te komen dan op het punt waarom het inschatting is. Dus de manier waarop je afstapt, dat gaat je dus inzichten geven in hoe risicovol iemand wil bewegen. Dus kan, ja. En vervolgens hebben we dan gekeken hoe iemands opvangreactie is na een val eigenlijk. En dat hebben we met elkaar vergeleken. Dus als jij valt, dan wil je eigenlijk zorgen dat je niet de grond, zeg maar, op de grond valt. Dus je gaat echt je uiterste best doen om dat te voorkomen. Dus daarin laat je eigenlijk je maximale capaciteit eigenlijk zien. En dat hebben we dan vergeleken met het hoe men afstapt. En dat geeft dus inzichten in hoe men zichzelf inschat.
En, ja.
En dan heel onbewust. Ja. Dus, ja.
En hoe zag dat er dan in het lab uit? Want je laat dus mensen wel echt vallen. En hoe zorg je dan niet dat ze al die ernstige gevolgen krijgen die je net opnoemde?
Wat we hadden een balustrade. En daarin zat een klein afstapje. Maar die afstap die werd eigenlijk bedekt door een doek. En die konden we heel snel laten zakken. Dus op het moment dat zij, zeg maar, de oudere deelnemer zijn voet over het afstapje heen zette, die hij dus niet zag, dan schoot in één keer het doek naar beneden. En stapte ze dus 10 centimeter lager dan ze eigenlijk dachten. En dat brengt dus een soort van stuimelreactie eigenlijk teweeg. En
dat is dan niet gevaarlijk?
Zeker, maar we hebben ze natuurlijk goed gezekerd met een, met een harnas, een veiligheidsharnas eigenlijk. Een soort van, wat je wel eens ziet bij hoogwerkers en glazenwassers en dat soort dingen.
Ja.
Die hebben zo'n tuig, zeg maar, aan.
En heb je dan niet een soort selectie-effect in je proefpersonen, dat je alleen maar ouderen bereid krijgt om hier aan mee te doen die al goed ter been zijn en die zelfverzekerd zijn en die zich fit voelen? Want ik kan me voorstellen dat je als heel fragiele ouderen en een beetje angstige ouderen niet zo snel te porren bent voor zo'n soort onderzoek.
Ja, nee, het is ook zelf zo dat wij niet de fragiele mensen mogen meten, omdat die toch echt wel kans hebben om daardoor, zeg maar, problemen te ontwikkelen. Maar dat is wel een limitatie van dit soort onderzoek, ja. Je zit er gewoon mee dat je echt gezonde en fitte ouderen moet meten. En dat er weinig problemen met deze ouders zijn. Dus echt inzichten in de fragiele mensen. Dat hebben we eigenlijk nog niet zo erg. Maar ja, je moet ergens beginnen. En, ja. En ik denk dat je hiermee, als je dit op kan laten zien bij een groep gezonde ouderen, dat er inderdaad, dat die gedachte goed waar is die wij, waarvan wij dachten dat zo waar is, dan zou je dat daarna kunnen toepassen en kunnen onderzoeken bij wat fragielere mensen.
Ja.
Ja.
En wat was eigenlijk de reactie als jij, ik stel me voor als ik een ouder persoon ben en ik word opeens aan het struikelen gebracht of aan het vallen gebracht, hoe reageren die mensen daarop?
Ja. Dus gek genoeg vonden ze het eigenlijk vrijwel allemaal erg leuk. Okay. om deel te nemen aan het onderzoek. Maar de meesten schrokken zich ook wel een hoedje. Ik heb een grappig filmpje van een vrouw die eigenlijk afstapt. En best wel eigenlijk schrok van het feit dat het doek in één keer naar beneden gaat. Het ging met een beste knal. Want het moest heel snel gebeuren, dus er komt ook veel geluid, zeg maar, vrij. En die schrok. Maar daarna was ze eigenlijk, dus die hield zichzelf goed staande. En daar was ze eigenlijk heel erg blij mee. Dus het gaf ook voor haar inzichten in hoe ze het had gedaan. En ze begon eigenlijk daarna ook vrij snel ook te lachen. Van, ik heb het goed gedaan. Ik ben wel trots, zeg maar. Nou ja. Maar ja, terwijl bij anderen misschien het wat minder... minder was. Maar ik denk dat het de algehele tendens was dat ze wel vrij, dat ze vrij leuk vonden eigenlijk. Ja, gek genoeg.
En wat heb je gevonden? Wat maakt dat de ene persoon wel valt en de ander niet? Is daar een heel duidelijk antwoord op te geven?
Nou, er zijn natuurlijk hele duidelijke signalen. Dus als je echt geen spierkracht meer hebt of dat je de spierkwaliteit eigenlijk zo naar achter, zeg maar, zo slecht is, ja, dan heb je een heel groot valrisico. En er zijn mensen die hebben ook krijgen ontwikkelen staar of zoiets dergelijks, of gehoorproblemen. Nou, dat draagt allemaal eigenlijk bij aan het valrisico. Maar daarnaast zien wij dat mensen die eigenlijk dezelfde fysieke vaardigheden hebben, dus als ik ze meet met al die gewikkelde apparatuur die ik heb, ingewikkeldere apparatuur die ik heb. Dan zie ik eigenlijk dat ze dezelfde fysieke vaardigheden hebben. Maar dat ze toch zichzelf allebei heel erg verschillend inschatten. Dus dat is een teken dat een van die twee eigenlijk zichzelf niet goed inschat.
Nou, ja, dus vooral overschatten of ja, onderschatten kan natuurlijk ook.
Onderschatten zou ook kunnen, ja. Ja, maar ja, het is heel moeilijk om echt daadwerkelijk te zeggen van, jij maakt nu een goede inschatting of niet. Dat is echt vrij lastig om iemand echt te identificeren als overschatter of onderschatter. We zien dat bijvoorbeeld dat als je verschillende taken eigenlijk aanbiedt en je gaat elke keer vragen van ben jij een overschatter of onderschatter? Dan zien we eigenlijk dat er verschillende taken zijn. Dus bij de ene taak ben je misschien een overschatter en de andere ben je een onderschatter. Ja. En we moeten eigenlijk nadenken van wat is een goede taak die overeenkomt met de meeste dagelijkse bezigheden. Waardoor we dus echt goed kunnen weten wat iemand in het dagelijks leven doet. En waarmee het valrisico dus in verband zou. Ja.
En nou, als je dan eenmaal dat valrisico, en dat heb je dus nog niet helemaal kunnen bepalen.
Nou, wat ik wel heb geprobeerd is dat ik heb gekeken van, er zijn conventionele technieken die men gebruikt in de fysiotherapie. Dus er zijn klinische instrumenten eigenlijk die worden gebruikt om het valrisico te bepalen.
En wat voor instrumenten zijn dat dan?
Ja, dat zijn eigenlijk vragenlijsten.
Okay.
Dus er wordt een soort van valangst en gekeken van, er wordt gevraagd van, ben je bang om te vallen tijdens het lopen op een trap of het stappen op ijs of dat soort dingen? En daar geven mensen dan antwoord op. En er zijn natuurlijk een scala die een fysiotherapeut gebruikt en die gebruikt natuurlijk voor hen de beste methodieken. En ik heb gekeken of mijn methodieken eigenlijk daaraan bij kunnen dragen. Dus ik heb dat vergeleken met hoe men dan die afstap eigenlijk doet. En ik zag eigenlijk helaas dat mijn methode eigenlijk net zo goed was als de conventionele methode. Dus ik kon daar eigenlijk niet zo goed in bijdragen. Dus de kennis die je dan hebt van de over- of onderschatting, die droeg eigenlijk niet zo goed bij aan het bepalen van de valrisico. Eigenlijk niet meer dan wat de conventionele technieken eigenlijk zijn.
Oké.
Okay. Ja.
En hoe vond je dat dan? Want je hypothese die klopt dan eigenlijk niet. Ja, het is nog steeds natuurlijk heel nuttig onderzoek, maar als je dat dan zo merkt dat dan niet klopt,
het is moeilijk om te zeggen dat het niet klopt. Ik bedoel, deze theorieën zouden natuurlijk nog steeds toepasbaar zijn. Dus ik heb niet kunnen aantonen dat het niet bijdraagt. Ja. Dus ik heb alleen kunnen aantonen dat het niet meer bijdraagt dan de conventionele methodes. Maar ik heb niet kunnen laten zien dat het niet bijdraagt. Dus daar zit zeg maar een soort van filosofisch verschil zeg maar in. Ja. En dus die theorieën die heb ik niet kunnen ontkrachten. Ja, het zou ook mooi zijn als je natuurlijk kon ontkrachten. Dat je kan zeggen van we hadden dit idee. En samen met mij natuurlijk andere onderzoekers die dat idee ook delen. Nou, dat klopt niet. Dat is natuurlijk ook mooi als je dat kan laten zien. Maar ik heb eigenlijk niets gevonden. Dus zowel niet aan de negatieve of positieve kant.
Ja. Maar
dus we blijven nog een beetje in het ongewis daarin.
Ja. Ja. En hoe gaat dit onderzoek nu verder?
Een collega van mij die ook met dit onderwerp bezig is, die is aan het kijken hoe het in de tijd zeg maar verder gaat. Dus als je jezelf overschat en je kijkt het dan maandelijks, zie je dan dat mensen zichzelf dat ze dan anders gaan bewegen of iets dergelijks. Dus hij volgt ze wel voor een langere tijd.
Ja.
Ja.
En dit is dus een mooi onderdeel van dat grotere. Eigenlijk net als bij Anieke, dat het ook jullie onderzoek eigenlijk bijdraagt aan een groter project.
Ja, klopt.
Oké. Okay. Ja. Nou, dan wil ik met deze constatering de uitzending afsluiten, want de tune loopt alweer. Anieke en Nick, dank jullie wel voor jullie komst op zondagochtend. Ik vond het heel interessant om met jullie over jullie onderzoek te praten. Lianne deed vandaag de techniek. Dankjewel. Bouke was mijn co-presentator. Dankjewel voor je interessante aanvullende vragen.
Graag gedaan.
En Tessa natuurlijk, bedankt voor je column over Henk Krol.
Graag gedaan.
We gaan hem, ik ga anders naar hem kijken. Elke keer kijk ik weer anders naar Henk Krol eigenlijk. Goed, wil je deze afleveringen of andere afleveringen nog eens terugluisteren? Dan kan dat via onze website radiozwammerdam.nl. En je kunt ons ook vinden op Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts of andere podcast apps. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar redactie@radiozwammerdam.nl. Je luistert naar Radio Zwammerdam. Mijn naam is Josse Bosma en ik wens je nog een hele fijne zondag.